dan de toezeggingenlijst. Ja. Goed, gaan wij over naar de bespreking over Robijn. Het opheffen van de gemeenschappelijke regeling. En het instellen van een raad van toezicht. Nou, het is een wat ingewikkelde lange zin. Maar u heeft er allemaal een stuk over gehad. Ik wil daarbij ook van harte welkom heten de heer Rob de Vries. Hij is 99% van zijn leven is wethouder in IJsselstein. Maar hij doet ook een klein beetje werk in het toezichthoudend orgaan van Robijn. En dat is de functie waarvoor hij hier zit. Van harte welkom. En op de tribune zit ook de heer Papenhuizen. Die is voorzichtig van de stichting Robijn. Ik heb net met beide heren afgesproken. Mochten er vragen zijn die rechtstreeks aan hun gericht zijn of waar zij in een makkelijkere positie zitten om antwoord op te geven dan de portefeuillehouder, dat ik ze dan ook de gelegenheid geef om aan de discussie deel te nemen en daarop te reageren. Ja, en daar is natuurlijk ook, ambtelijke ondersteuning aanwezig. Nou, iedereen van harte welkom. We gaan het in één termijn bespreken. En ik wou maar gewoon linksom beginnen. De heer Van der Zalp.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben het stuk uiteraard bestudeerd. En we hebben onszelf een paar vragen gesteld. De eerste was, wordt het openbaar onderwijs beter van deze voorstellen? En ons antwoord is nee. De taken en de verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn naar ons idee in het voorstel onvolledig vastgesteld. Kijken we even naar de rapportage van de onderwijsinspectie, dan zien we dat de kwaliteit van het, onderwijs als onvoldoende wordt beoordeeld. En dat is dan met name zo als we kijken naar CISO. En dat heeft kwalificatie zwak gekregen. En wij stellen dan ook voor om de taken van, van de Raad van Toezicht uit te breiden, zodanig dat er uiteraard goedkeuring moet worden verleend door hun voor de begroting en het jaarverslag, maar ook een strategisch beleidsplan. Want dat missen we eigenlijk in het geheel. Uiteraard de wettelijke verplichtingen, die moeten worden nagekomen. Maar wat ik niet zie, is dat daar ook wordt meegewogen dat de code van goed bestuur wordt nageleefd. Dat is niet in de wet vervat. Maar de PO-raad heeft daar uitgebreide informatie over verstrekt. En dat wordt ook door veel scholen zeg maar als heel belangrijk gezien. Verder vinden we dat er eigenlijk ook toezicht moet zijn op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming van middelen die de school krijgt op basis van de wet primair onderwijs. En dat zien we dus ook als een taak voor de Raad van Toezicht. Verder, een accountant moet worden aangewezen om de hele zaak natuurlijk te controleren. En we zien dat ook als een taak van de Raad van Toezicht. En het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van taken en de uitoefening van taken en de bevoegdheden zoals net genoemd in een jaarverslag, dat zien wij ook als een van hun taken. En mijn vraag is, zijn de toehoorders, om het maar zo te noemen, bereid die aanpassingen aan te brengen?
Ja, dank u wel. Mevrouw Van Alphen.
Bedankt meneer de voorzitter. De gemeente heeft een belangrijke toezichthoudende taak, een wettelijke toezichthoudende taak, namelijk zorgen voor voldoende openbaar onderwijs op een genoegzaam aantal scholen. En wat je eigenlijk in het voorstel ziet, is dat de bevoegdheden van artikel 48 van de wet primair onderwijs, hè, zes bevoegdheden, dat die daarvan nu twee bevoegdheden zeg maar, naar het intern toezicht gaan. En dat de vier, namelijk die van het benoemen en schorsen en ontslaan van de bestuursleden en te goedkeuren van de begroting en de jaarrekening. Die bevoegdheden gaan zeg maar naar dat intern toezicht. En de vier overblijvende bevoegdheden die eigenlijk dus zeg maar bij de gemeenschappelijke regeling toezicht Robijn hoort. Daarvan wordt gezegd van nou, dat die taken, dat zijn minder taken. Dus de GR zou een te zwaar orgaan worden daarvoor. En nu wordt dus voorgesteld om die bevoegdheden, die vier overblijvende bevoegdheden, naar de gemeenteraad te laten gaan. En twee daarvan weer naar door te delegeren naar het college. En als je dan naar die bevoegdheden kijkt, dan denk ik van, nou ja, dat zijn toch belangrijke bevoegdheden. Hè? Het besluiten over de opheffen van openbare scholen. Dat zijn vaak moeilijke beslissingen. Het benoemen en ontslaan van de leden van de Raad van Toezicht. En het voorzien in het bestuur van het openbaar onderwijs. Of zo nodig het ontbinden als er problemen aan de hand zijn. Hè? Verwaarlozing van de taak of functioneren in strijd met de wet. En ook het instemmen met hun statuutwijziging. En eigenlijk die vier bevoegdheden daarvan vind ik van, nou, die horen eigenlijk toch best bij elkaar. Want als je voorstelt om het instemmen met de statuutwijziging en het benoemen, ontslaan en schorsen van leden van de Raad van Toezicht naar het college te doen. En de twee andere bevoegdheden, zeg maar het opheffen van de scholen en het ingrijpen bij verwaarlozing of dysfunctioneren bij het bij de Raad. Dan heb je eigenlijk zes bevoegdheden die over drie organen verspreid worden. En heb zoiets van, nou, het is een samenhangend artikel geweest, hè? Natuurlijk die artikel 48 van de wet op primair onderwijs. En ik ben eigenlijk niet zo'n... de argumenten die worden gebruikt vind ik eigenlijk wel, ja, toch wel een, niet echt heel inhoudelijk. Enkel van, ja, als we de gemeenschappelijke regeling toezicht op Robijn behouden, dan is dat een te zwaar orgaan. Maar dan moet je een afweging maken van, wat vind je belangrijk? Vind je het belangrijk dat die bevoegdheden bij elkaar blijven? Of vind je dat het naar de gemeenteraad moet en dan zo opgesplitst moet worden? En ik zou daar niet voor willen pleiten, dat opsplitsen over drie organen. Dan überhaupt die artikel waarin wordt gezegd, het instemmen met de statutenwijziging gaan we doordelegeren aan het college. Artikel 7 van de WPRO, daar staat gewoon letterlijk in, de statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na instemming van de desbetreffende gemeenteraad of gemeenteraden. En nou, ik zou daar gewoon geen risico op willen lopen om zeg maar in strijd met dat lid 7 door te delegeren met het argument van, ja, dan gaat dat er iets iets sneller ook bijvoorbeeld als we de taken van het benoemen en ontslaan en schorsen van de ledenraad van toezicht en het instemmen met de statutenwijziging. Als we dat doordelegeren, dan gaat dat sneller. Nou, hoe vaak komt dat nou voor, hè, dat je dat soort dingen moet doen? Dan kan je die beter zeg maar bij elkaar houden of in de gemeenteraad of in zo'n gemeenschappelijk toezichthoudend orgaan. Want volgens mij is het tot op heden, heb ik geen problemen gehoord over de werking van de gemeenschappelijke regeling. Volgens mij, ik heb ook nog even met het veld gepraat. Ik heb gevraagd wat zij nou belangrijk vinden. Zij zeggen, nou, eigenlijk vinden wij heel belangrijk dat dus wij als scholen zo min mogelijk moeilijkheden krijgen door dat allerlei dingen over allerlei verschillende schijven lopen. En verder zou ik nog willen vragen of het toch die begroting en die jaarrekening, hè, die nou gaat worden vastgesteld door het intern toezicht, of wij die als gemeenteraden toch kunnen krijgen, vooral vanwege de plicht in artikel 48 van de WPO, dat wij daar toezicht op moeten houden. Ook al zou je het delegeren, ook al maakt niet uit, je hebt die taak. Dus het is wel belangrijk dat wij die begroting en die jaarrekening in ieder geval zien. Anders raken we helemaal los van het openbaar onderwijs. En dat zou ik absoluut niet willen. Aan de vraag nogmaals van waarom zijn er niet meer argumenten te noemen dan alleen het argument, dan wordt het, we heffen het op, die GR, omdat het anders een te zwaar instrument is. En is het niet gewoon handiger om of die te laten bestaan en die vier bevoegdheden uit te laten oefenen, of alle vier door de gemeenteraad?
Ja, dank u wel. Mevrouw Rammert-Tarsing.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben de stukken doorgenomen. Best een technisch verhaal. Maar we zijn wel voorstander van de samenwerking met IJsselstein. Openbaar onderwijs is voor de VVD een belangrijke zaak. En we zijn ook voorstander dat er dan op deze manier de slagvaardigheid versterkt wordt. We begrijpen daarom ook de verandering, dat met de komst van de interne raad van toezicht de bevoegdheden overgedragen moeten worden en dat het interne toezicht versterkt wordt en daardoor ook de gemeentelijke toezicht verder op afstand komt. In dit stuk wordt er voorgesteld om het gemeentelijke toezicht op een andere manier te gaan regelen. Op zich wel logisch, maar het moet wel op een goede en verantwoorde manier gebeuren, vinden wij. Daarom vind ik het ook jammer dat er niet een goede onderbouwing in dit stuk is. En heb daardoor ook een aantal vragen. Ik snap overigens wel dat voor een toezichthoudend rol op afstand een gemeenschappelijke regeling een zwaar instrument is. Maar waarom is er niet gekozen voor een wijziging of een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling? Daar wil ik graag een reactie op. Verder wil ik weten waarom de Raad niet de rol van de Raad van Toezicht zelf kan uitoefenen. En waarom de bevoegdheden van de Raad overgeheveld wordt naar het college. Ik hoorde mevrouw Van Alphen ook al zeggen. En waarom de keuze voor dat deel van de bevoegdheden. Bijvoorbeeld het benoemen, ontslaan, schorsen van de leden, instemming, statuutwijziging en dat soort zaken. Verder ben ik benieuwd hoe het gaat met het uitwerken met de samenwerking met het college in IJsselstein. Welke afspraken zijn er daarover gemaakt? En verder wilde ik eigenlijk ook inzage hebben in de jaarrekening 2012, de statuten en het organogram voor en na het instellen van de Raad van Toezicht. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij wachten de beantwoording even af.
De heer Rietveld.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben al veel gehoord. De vragen die al eerder gesteld zijn, die hadden wij ook min of meer. Dus ik wacht ook nog even af wat de reactie is. Dank u wel.
De heer Troost.
Voorzitter, we hebben het stuk niet gelezen en we begrijpen er ook niks van. Mijn vader die was administrateur van een schoolgemeenschap in Den Haag. Nederlands hervormde scholen van Den Haag. 40 scholen en 20 kleuterscholen. Dat deed hij met z'n drieën en één raad van toezicht. Nooit een centje pijn. We hadden ook geen computers die programma's hadden die het niet deden. En iedereen wist precies welke centen er waaraan uitgegeven was. En als ik nou de sprekers zo hoor op dit moment, dan, en ik denk aan de crisis die er onlangs in bepaalde ondernemingen van schoolgemeenschappen en wat iets meer zij plaatsgevonden hebben, dan zeg ik, hebben we hier nou nu de oplossing? En dan denk ik aan mijn vader, dan hoor ik wat er hier gezegd wordt en denk ik, ga maar het huiswerk opnieuw doen. Dank u wel.
Ja, de heer Van der Voort.
Wie moet zijn huiswerk opnieuw doen? U, de sprekers of degene die het voorstel hebben ingediend?
Ik vind het een buitengewoon interessante zaak. Wat denkt u na dat wat ik gezegd heb?
Ik denk bij u, want u hebt het niet gelezen.
Oh nee? Ik heb je meer dan voldoende gehoord om deze opmerking te kunnen maken. Dat u dat niet begrijpt, dat spijt me eigenlijk voor u.
Goed, we gaan verder. En mevrouw Kotkamp.
Ja, zo'n verhaal durf je bijna niks meer te zeggen. Maar ik wou zeggen, ik sluit me aan bij de vorige spreker, maar niet geheel en al. Maar wel bij de sprekers daarvoor dat we geen aanvullende vragen hebben op de vragen die al gesteld zijn.
Dag. Ja, ga je gang.
Ja, dank u meneer de voorzitter. Ook wij hebben hier geen aanvullende vragen meer.
Dank u wel. De heer Wallink.
Dank u wel. Ik wacht eigenlijk met spanning af op de antwoorden die gegeven worden op de vragen van mevrouw Van Alphen.
De heer De Wild.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een kleine ruis op de lijn geloof ik, maar misschien is dat alleen bij mij.
Okay. Wat soms een beetje helpt, is als je een papiertje op je luidspreker legt. Dat heb ik hier ook gedaan, voor de mensen die de microfoon houden. En verder een klein beetje afstand houden van de microfoon.
Misschien dat het stuk over parkhout wil helpen, voorzitter.
Parkhout is niet dik genoeg, denk ik.
Ik sluit me ook aan bij een aantal opmerkingen van de VVD en de Partij van de Arbeid. Met name op het gebied dat het een vrij technisch verhaal is en op onderdelen is ook even moeilijk te doorgronden in de context waar we het nou over hebben. Want wij zijn niet dagelijks met dit soort stukken bezig. Het ligt in één keer op de deurmat, wou ik zeggen, maar dat is niet waar. Het zit in één keer in onze iPad. En dan moet je het wel even kunnen duiden, zeker als er een aantal spelregels of verhoudingen gaan veranderen. En dat is met name het spannende, en dat merk ik ook een beetje in de reacties van de Partij van de Arbeid en de VVD, die daar met name ook op ingaan dat de verhoudingen wat anders gaan worden. Als dat wat duidelijker ingeleid had geweest in het stuk waar we het nu vanavond over hebben, dan denk ik dat er een aantal vragen al beantwoord zouden kunnen worden. Als ik het voor mezelf goed wil snappen, dan heb ik het idee dat de gemeenschappelijke regeling, zoals we die nu kennen, een te zwaar instrument is. Dat het Raad van Toezicht daarvoor een passender instrumentarium is. Zoals we dat eigenlijk ook kennen, naar mijn weten, bij het openbaar voortgezet onderwijs via het Anne van Rijn College in Nieuwegein. Dat is naar mijn idee dezelfde verhouding. Alleen passen we dit nu ook op het andere onderwijs toe. Ik wil het daarmee niet simplificeren, maar misschien dat dat wel de kern van de zaak is. Andere vraag is, maar dat moet ik even weten of ik dat hier wel kan stellen, loopt de behandeling bij ons parallel aan de behandeling in IJsselstein? Nou, dat kan die meneer die voor 99% actief is in IJsselstein natuurlijk vertellen. En ja, dan het wat als scenario bij gemeenschappelijke regeling of samenwerking. Wat als daar of hier een ander besluit wordt genomen dan daar of hier? Wat voor effecten gaat dat hebben op deze samenwerkingsvorm? Dat waren de vragen vanuit de CDA-fractie. Dank u wel.
Goed, dank u wel. Dan kijk ik nog naar de heer Van der Voort, de heer Quantus.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij vinden als D66 eigenlijk dat het omvormen tot een modern bestuurvorm helemaal naar deze tijd is. Dat is een goed idee. Als je dat gedaan hebt, de Raad van Toezicht te laten bevallen door het toezichthoudend orgaan, dan zouden wij voor deze wijziging geen bezwaar hebben. We hebben wel we willen wel nog aandacht vragen voor het convenant wat gesloten wordt tussen de gemeente en Robijn, waarin afspraken worden vastgelegd. Dat zou er voor ons moeten komen. En dit convenant moet zo in elkaar zitten dat er door de gemeente voldoende toezicht kan worden uitgeoefend om toestanden zoals wat we net ook al hoorden in bijvoorbeeld Hogeschool in Holland en andere onderwijsinstellingen te voorkomen. En daarnaast vinden wij dat minstens één keer per jaar een overzicht van de stand van zaken, het jaarverslag en de organisatieontwikkeling in de raad moet worden besproken.
Ja, dankjewel. Dan is iedereen aan bod geweest en geef ik eerst de portefeuillehouder de gelegenheid te reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik geef even een korte inleiding en dan geef ik het woord nog even aan de heer De Vries. Allereerst, als het gaat om de begroting. Nou, laat ik allereerst zeggen dat wat de heer De Wild zegt, dat is inderdaad. Dat is eigenlijk wel de essentie. Als u een beeld wil hebben van hoe de vorm gaat worden, dan kunt u ook naar het Anne van Rijn kijken, naar het openbaar onderwijs, hoe dat dan, het voortgezet openbaar onderwijs, hoe het daar georganiseerd is. Want dit is vergelijkbaar met hoe we het daar al geregeld hebben. Verder, als het gaat om de verdeling van de verantwoordelijkheden, van de bevoegdheden, naar wie die gaan. Een aantal van die bevoegdheden die is bij wet is die vastgelegd. En waar het de overige vier bevoegdheden aangaat. Ja, daar hebben wij de afweging gemaakt van wat is nou uitvoerend en wat is kaderstellend en meer in de toezichtsrol. En vandaar dat wij tot deze verdeling zijn gekomen. Omdat als het gaat over het voortbestaan van bijvoorbeeld de stichting, dus het opheffen van scholen of het aanstellen van het bestuur, het ontbinden van de stichting als die taken ernstig verwaarloosd of de wet niet goed hanteert, dan bent u als raad, heeft u daar mogelijkheden om daar wat van te vinden en wat aan te doen. En waarom er ook een aantal bevoegdheden, onder andere dan bij BMW, dat wij dat voorstellen, is omdat we daarmee ook weer de lijnen met Robijn kort kunnen houden. En nogmaals, daarbij gaat het wat ons betreft om uitvoerende bevoegdheden. Dus vandaar dat die splitsing is gemaakt.
Ja, maak even uw zin rustig af.
Nou, vandaar dat die splitsing is gemaakt. Punt.
Mevrouw Van Alf, u heeft een vraag daarover.
Ja, kijk, mijn opmerking is eigenlijk van, als je die 6 bevoegdheden over 3 organen doet, hè, 2 naar het intern toezicht, 4 naar het extern toezicht, waarvan 2 naar de raad en 2 naar het college, dan heb je eigenlijk bij ontbinding, hè, als je gaat besluiten als raad over ontbinding, dan zou het ook handig zijn als je ook iets te zeggen had over schorsing of zo. Hè? Maar die ligt dan weer bij het college. En dus die ook statuutwijzigingen, die, waarin je dus iets wil veranderen om, zeg maar, dat invloed te hebben op hoe het gaat in de school. In de school en het bestuur, zeg maar. Daar ga je niet over. Dus het is... Ja, terwijl je daar wel misschien gewoon wat in wil veranderen. Dus ik vind het echt onhandig dat, het overzicht en de samenhang haal je eigenlijk weg.
Goed, ik denk dat de heer De Vries daar goed op kan reageren.
Ja, graag voorzitter. En als u mij toestaat, dan schets ik meteen even een breder kader. Want dan een aantal vragen die gesteld zijn, raken daaraan, denk ik. Het is goed in de eerste plaats om ons te realiseren dat de wijziging die nu voor ligt niet is ingegeven omdat het TO zegt, kom, we gaan eens wat anders doen. Het is omdat de wet verplicht om wat dan genoemd wordt het bestuur van de scholen verder te professionaliseren. Het is een professionaliseringsslag. Nu ligt de macht, om het maar even zo te zeggen, in handen van een bestuur goedwillende amateurs. Goedwillend, zeker, maar amateurs. Daarvan zegt de overheid, de Rijksoverheid, dat vinden we niet goed. We vinden eigenlijk dat het bestuur geprofessionaliseerd moet worden. Daar moet je bestuurders voor aantrekken. Die hebben straks de ultieme bevoegdheid. Alleen, die kunnen niet in totale onafhankelijkheid hun beslissingen nemen. Een aantal beslissingen, daar moeten ze in ieder geval verantwoording voor afleggen aan het interne toezicht. Maar ook aan het toezicht wat vanuit de gemeenteraad gehouden wordt. Dus dat zijn niet 4 verschillende of 3 verschillende schijven waarop dingen lopen. De bevoegdheid om beslissingen te nemen ligt ten principale bij de bestuurder. Of de bestuurders, de professionele bestuurders. Maar voor een aantal zaken hebben ze toestemming nodig van. Dat is eigenlijk niet anders dan zoals het toezicht georganiseerd is in ziekenhuizen. Of een raad van commissarissen met aandeelhouders. Een bestuur mag best, een bestuurder van een bedrijf mag best beslissingen nemen. Maar voor een aantal heeft hij toestemming nodig van zijn commissarissen. En voor een aantal andere beslissingen zelfs van de AVA. Nou, dat is omdat een orgaan als uw raad natuurlijk wettelijke taken heeft en moet kijken of datgene wat in praktijk door die bestuurders gedaan wordt ook in lijn is met wat u beleidsmatig, en ik denk dat daar het sleutelwoord ligt, beleidsmatig vindt. De vraag aan de gemeenteraad is niet wat of u vindt van allerlei beslissingen die een bestuurder neemt met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken, maar wel wat u vindt van beleid. Daarom is ook bepaald in de voorstellen dat de beleidsinstrumenten bij uitstek zijnde de begroting en de jaarrekening bij u als gemeenteraad ook terechtkomen. Want dat is het sturingsinstrument van de gemeente. Hoe u dat, ik zeg het nou maar even wat kort door de bocht, maar hoe u in Nieuwegein dat verdeelt in de rolverdeling tussen raad en college, dat is een zaak van u met het college. Daar gaan wij niet over, zal ik maar even zeggen. Maar mijn collega die heeft gezegd toen we daarover aan het praten waren, ik trek graag de parallel met het Anne van Rijn, want daar doen we het ook zo. Dus laten we dat voor het primair onderwijs ook maar zo doen. Dan hebben we gewoon één systeem. Dat maakt het wel zo overzichtelijk. Dat is dus aan de orde. Als ik een aantal vragen...
Wacht even, want ik zie weer een vinger naar aanleiding van wat u tot nu toe gezegd heeft. Dan, ik denk dat we dat onderwerp eerst even af willen ronden. Mevrouw Van Alphen, nog een keer.
Ja, kijk, ik begrijp totaal wat er aan de hand is, hoor. Ik bedoel, ik ben zelf onderwijsrechtjurist en ik heb 5 jaar bij de Onderwijsbond gewerkt. En ik ben ook adjunct secretaris geweest van de toezichthouders in woningcorporaties. Dus ik weet wel wat over toezicht. Maar kijk, waar het mij om gaat is, ik vind het prima dat dat intern toezicht er komt. Daar ben ik juist voorstander van. Het gaat mij echt om die 4 bevoegdheden die wij als gemeenteraad over hebben. Om voldoende, onze taak is voldoende openbaar onderwijs op een genoegzaam aantal scholen garanderen. En daarvoor hebben wij zeg maar dat wij gaan over het opheffen en het beleidsmatig denken. Maar volgens mij... Waar ik een beetje mee zit, is gewoon van hoe ga je nou, waarom zou je die 4 bevoegdheden die over zijn, nog over het uitvoerend en het beleidsmatige gaan scheiden?
De vraag is ook helder. Ja.
Ja, dat lijkt mij een discussie voor Nieuwegein in eerste instantie.
Geef
ja.
Hem even aan Priscilla.
Ja, prima.
Ja.
Kunt u, meneer De Vries, even op het knopje drukken dat de microfoon uitgaat? Oh, is dat? Ja, het lampje bij u werkt niet helemaal, hoor.
U noemde terecht, ik zou het ook, onder andere ook van, als we dit gaan doen, dan zou ik ook graag wel de begroting en de jaarrekening terug willen zien, omdat we anders het zicht verliezen op Robijn. En ik denk dat het goed is om even te duiden op eigenlijk de huidige situatie. En dat is dat er een gemeenschappelijke regeling is waarin het toezicht op Robijn is geregeld. Waar beide wethouders onderdeel of lid zijn van dat toezichthoudend orgaan. Wat nu alle bevoegdheden heeft die de gemeente heeft om toezicht uit te oefenen op Robijn. Dus op dit moment nog in de oude situatie, dus dat er nog geen interne raad van toezicht is bij Robijn, gaan de begroting en jaarrekening voor goedkeuring naar het toezichthoudend orgaan. En ook al niet op dit moment naar de gemeenteraad. Dus op dit moment heeft u al geen zicht eigenlijk op die stukken. En wat nu voorgesteld wordt, is dat waar het toezichthoudend orgaan zeg maar voorheen de mogelijkheid had om wel of niet goedkeuring te verlenen aan die begroting en jaarrekening van Robijn. Daar wordt door de inrichting van een interne raad van toezicht wordt dat instrumentarium eigenlijk versterkt. Dus de leden van die raad van toezicht van Robijn die beschikken straks over nog meer instrumenten om een oordeel te leveren op die begroting en jaarrekening. Daarmee wordt ook wat mevrouw Chacon al aangaf, eigenlijk het toezicht versterkt, het interne toezicht. En de bevoegdheden die dan vanuit de gemeente resteren, daarvan wordt gezegd om als zo'n toezichthoudend orgaan er niet meer is, door die gemeenschappelijke regeling op te heffen, de lijnen wel kort te houden met Stichting Robijn, wat eigenlijk nu wel feitelijk de situatie is, om die meer uitvoerende bevoegdheden die dan resteren, om die dan te delegeren aan het college van BMW.
Goed, laatste ook op dit onderwerp. Ja.
Nee, ik heb ook in mijn bijdrage gezegd, waarom hou je die GR niet in stand? Wat mij betreft mag het ook dat je zegt van nou, die houden we in stand. De gemeenteraad die gaat dan, krijgt dan wel die jaarrekening en die begroting. En de kennisname kan eventueel nog iets naar de GR, richting de GR. Mijn vraag is, waarom hef je de GR op? Geef daar nou eens duidelijke, meer inhoudelijke antwoorden op. Want of je houdt die 4 bij de GR, of je houdt ze bij de, doet ze alle 4 bij de gemeenteraad. Want mij gaat het meer over dat overzicht en die samenhang die je in de extern toezicht nodig hebt.
Ja, dankjewel. De heer De Vries.
Nou, de basisgedachte is, wat of je dan doet, dat is dat je toezicht op toezicht houdt. En een GR, en het is nog eigenlijk erger, want op het moment dat je een GR hebt, een GR dient ook nog weer verantwoording aan de raad af te leggen. Dus dan krijg je toezicht op toezicht op toezicht. Die stapeling, daarvan hebben we gezegd, dat gaat hem niet worden. Dat is niet een professionalisering van je toezicht. Je hebt één intern toezicht en één extern toezicht. En dat externe toezicht ligt bij de gemeente. Om daar nog weer eens een gemeenschappelijke regeling tussen te schrijven. Dat wordt een kerstboom die... Dat moet je gewoon niet willen. Dat is eigenlijk heel simpel de gedachtegang. Als je het professionaliseert, doe het dan ook goed.
Goed. U was net bezig met een betoog. Nou hebben we dit onderwerp hebben afgerond. En u had nog een paar punten waar u op in wilde gaan.
Ja,
daar nu de gelegenheid voor geven.
De eerste spreker die noemde een aantal dingen. Een strategisch beleidsplan, code goed bestuur, toezicht op rechtmatige verkrijging van middelen en zo. De hele exercitie is bedoeld om het bestuur, met name het bestuur, te professionaliseren. En natuurlijk moet dat bestuur voldoen aan al die codes en regelingen die daarvoor gecreëerd worden. Daar ziet een raad van toezicht op toe. Dat even heel precies, het is dus niet de Raad van Toezicht die een aantal dingen regelt, die een strategisch beleidsplan maakt of zo. Nee, een Raad van Toezicht ziet erop toe dat er een strategisch beleidsplan komt. Dus daarom, en dat geldt voor een aantal andere dingen ook. En dat is wat we bedoelen met professionalisering van het bestuur. Daarvoor heb je bestuurders in het leven geroepen.
Ja, ik wilde nog even een vraag stellen over die code voor goed bestuur. Die komt in het stuk niet voor. En mijn vraag is dan waarom niet. En nu noemt u hem als zijnde wel van belang. Ik denk dat het dan ook goed is dat die vermeld wordt.
Ja, ik denk dat dat een beetje een praktische achtergrond heeft. Waar we van uitgaan, dat is dat, en waar we ook op zullen toezien, dat is dat bestuurders die code natuurlijk navolgen. Alleen het probleem is dat, welke code is dat? Die codes die zijn allemaal nog in ontwikkeling, zeker in het onderwijs. Dus als je dat nu in statuten gaat vastleggen, dan kan je naar de notaris toe gaan op het moment dat die code van naam verandert. Dat is niet handig. Maar dat je verwacht van een professioneel bestuurder dat ze handelen volgens de codes die in de branche gebruikelijk zijn, om het maar eens algemeenheid te zeggen, dat staat buiten kijf. Als het gaat, als ik naar een aantal andere vraagstellers mag. De statuten en het organogram van voor en na de wijziging werd gevraagd vanuit de VVD. Ik denk dat u dat gewoon kunt krijgen vanuit uw bestuur hier. De vraag was ook van iemand of er een convenant gesloten gaat worden. Jazeker, op dit moment zijn onze juristen, dat wil zeggen de gemeente die, daar is het, de gemeente Nieuwe, nee, de gemeente IJsselstein, die juridische bijstand regelt van het GO, in dit geval toevallig. En de jurist die in de arm genomen is door de Stichting Robijn, die zijn met elkaar aan het kijken van hoe kun je nou die bevoegdheden die er blijven met elkaar netjes op de rails zetten. Hoe kun je regelen dat de portefeuillehouder een regelmatig overleg heeft? Welke dingen zijn er naar de orde? Hoe gaat dat nou? Allemaal dat soort hele praktische. Ja, ook. Nee, prima. Dus. Maar onder leiding van juristen, ik bedoel te zeggen dat er dus heel goed gekeken wordt naar wet en regelgeving en dat geprobeerd wordt om daar een heel praktische vertaling van te maken. Uiteraard wordt er vanuit de portefeuilles driftig mee gepraat en mee gekeken. Want in de toekomst zal het natuurlijk zo zijn dat u een portefeuillehouder heeft onderwijs en dat het bijvoorbeeld, ik noem maar een punt, huisvesting natuurlijk gewoon bij de portefeuillehouder onderwijs blijft met alles wat daarbij hoort. Alleen De counterpart van de wethouder is niet een bestuur of is niet een GR, maar is gewoon de bestuurder of de bestuurders van de nieuwe stichting. Of van de vernieuwde stichting, moet ik zeggen. Wat als er verschillend gereageerd wordt, was een vraag vanuit IJsselstein, vanuit hier, vanuit een van u. Die vraag werd van de week in IJsselstein ook gesteld. We hebben van de week, net zoals hier nu, uitgebreid in de commissie besproken over wat moet. En IJsselstein heeft gezegd, nadat ze alles goed bekeken hadden, van nou, wat ons betreft mag het een hamerstuk in de raad zijn. En toen vroegen ze ook aan mij, En wat nou als Nieuwegein dwars gaat? En toen zei ik, nou, in Nieuwegein, ik heb er alle vertrouwen in dat daar een verstandige raad zit. Dus dat probleem, dat zie ik nog niet zo groot. Zaken.
Daarover is een vraag. Twee vragen. Mevrouw Ramo-Tarsen.
Ik lokte hem ook uit, natuurlijk.
Ja, mevrouw Ramo-Tarsen.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Ik had ook gevraagd hoe de samenwerking tussen Nieuwegein en IJsselstein tot stand komt en hoe dat verder gaat uitwerken. Daar heb ik nog geen antwoord op.
Nou, dat is een zaak die in het convenant geregeld moet gaan worden en waar op dit moment over gesproken wordt. Maar laat ik één heel praktisch voorbeeld geven. De vraag deed zich van de week in IJsselstein voor. Wat nou als er een voorstel komt om een school te sluiten, omdat het leerlingenaantal zodanig teruggelopen is, hoe gaat dat dan? En ik heb gezegd dat we dan ervan uit moeten gaan dat er verstandige mensen zijn en dat de Raad van Nieuwegein niet zo pedant zal zijn, of de Raad van IJsselstein zo pedant zal zijn, om zich een oordeel aan te matigen over het sluiten van een school in de andere gemeente. Nou, maar dat moet je gewoon praktisch met elkaar regelen. Wij in IJsselstein gaan natuurlijk niet over scholen in Nieuwegein. Daar gaat u over. En dat moeten we ook met elkaar gewoon zo bespreken en vastleggen. En omgekeerd geldt precies hetzelfde naar het mij lijkt.
Mevrouw van Alphen.
Ja, dat was precies waar ik mijn hand op stak. Want ik wilde namelijk vragen wat nu als wij gaan besluiten over het sluiten van een school. En besluit je dan alleen over je eigen scholen op je eigen grondgebied? Of besluit je dan ook over de scholen van een ander? Maar kijk, Robert, heel die stichting die hangt natuurlijk ook helemaal met elkaar samen. En dat heeft allemaal ook, personele consequenties, onderwijsinhoudelijke consequenties. Dus ja, volgens mij, ja, om nu van tevoren al te zeggen, nou, we bemoeien ons niet met elkaar. Ja, ik vind het allemaal wel heel praktisch bedacht, maar wat houdt dat dan nog in, zoiets als een bevoegdheid over het opheffen van de openbare school, als je het over de hele, je hebt het gewoon over de hele stichting. Klaar. Dus En dat was meer ook die vraag van, ja, wat als de gemeenteraden aansluitend besluiten? Als je dat op een andere manier misschien toch makkelijker kan ondervangen. Maar goed.
Het punt is helder.
Als ik daarop mag reageren. Het is natuurlijk zo dat het één stichting is waar wel degelijk belangen met elkaar samenhangen. Heeft u helemaal gelijk in. Alleen, als het gaat, ik noem niet voor niks dat voorbeeld, om de sluiting van een school, dan is dat een zo gemeentespecifieke zaak dat je daar als andere gemeente erg terughoudend in zult moeten zijn. Maar ja, dat lijkt me zo evident dat als er een school op Achterveld bij ons gesloten moet worden, gaat u dan zeggen van, nou, dat vinden we niet goed of zo? Dat lijkt me een boeiende discussie, maar ik kan het me niet zo goed voorstellen hoe dat gaat.
Goed. De heer Rietveld, sorry, ik zag uw vinger even niet.
Ja, maar dat kun je toch vastleggen in de convenant, dus het is vrij simpel. Ja. Ja?
Mevrouw Blom, geef ik het woord om verder te gaan met...
Ja, maar dat is heel beperkt, want er is al heel veel gezegd door mijn collega. Ik wilde inderdaad, wat eigenlijk de heer Rietveld net zegt, dat kan je vastleggen in een convenant, dat wilde ik inderdaad nog toevoegen. Dat is bovendien het sluiten van scholen. Ja, we gaan straks ook de leegstandsdiscussie voeren. Hè. Die gaan we gewoon met elkaar voeren na de zomer. En dan hebben we het gewoon over de scholen op ons eigen grondgebied. En bovendien, in de constructie zoals die nu is, respecteren we die manier van werken ook al. Dus hebben we het ook niet over scholen in IJsselstein. En heeft IJsselstein het ook niet over scholen van ons. Ja, wat mij betreft is volgens mij zijn alle vragen hiermee beantwoord.
Mevrouw Ramakarsi.
Bij het gevraagd besluit zie ik 5 personen staan. Mijn vraag is eigenlijk, hoe zijn jullie eigenlijk tot die 5 personen gekomen? Zijn er functiebeschrijvingen, profielen aanwezig? Hoe moet ik dat zien? Dank u wel.
Ja, voorzitter. Wat gebeurd is dat we gezegd hebben, we willen eigenlijk een goede raad van toezicht hebben. En we willen ons daar, Robijn heeft dat gezegd, we willen ons daar professioneel ook laten begeleiden. Bij de totstandkoming van die raad van toezicht. Ze hebben mij gevraagd om in de sollicitatiecommissie te gaan zitten, omdat ik zelf, niet omdat ik wethouder ben, maar omdat ik zelf veel ervaring heb. Ik ben op verschillende plekken toezichthouder. Dus de vraag was, je kent dat spel. Kun je alsjeblieft daarom in die sollicitatiecommissie gaan zitten? We hebben het GETP gevraagd om ons te begeleiden in die hele procedure. En er is een advertentie gezet en we hebben echt zwaargewichten, vind ik, gekregen die gereageerd hebben. En daar hebben we uitgekozen. Niet alle namen zullen u even bekend zijn, maar iemand als Erik Filet, om maar een voorbeeld te noemen. Dat is de man die jarenlang voorzitter is geweest van de KNVB, die nu aan het eind van zijn carrière is en zegt, ik wil niet in de commerciële sfeer, maar ik wil ook daarnaast een aantal zaken doen. En zegt dan ook in zo'n sollicitatiecommissie, ik ben bereid om ook mijn juridische kennis in te brengen en te laten gebruiken door de Raad van Toezicht, zonder dat ik daar rekeningen voor schrijf, zal ik maar even zeggen. Dus die gaat daar nogal ver in. We hebben een beoogd voorzitter die echt gepokt en gemazeld is in het onderwijs. Dus echt een aantal zwaargewichten. En ik was persoonlijk, moet ik zeggen, zeer onder de indruk van de kandidaten waaruit we konden kiezen. En ik denk dat we een heel sterk team geselecteerd hebben.
Goed, er was nog een punt, zei u net. Ja.
Er was nog een punt, er werd even gezegd van er moeten geen zaken als in Holland komen. En daarmee wordt, nee, maar ik denk toch wel dat dat van belang is. Want voordat je het weet gaat het beeld zich neerzetten van ja, nee, hier krijg je weer zo'n school met een bestuurder en zo'n toplaag en ze doen maar. Realiseert u zich wel dat op dit moment de scholen 4 clusterdirecteuren hebben? Hè? Dus je hebt locatiedirecteuren, je hebt daarboven 4 clusterdirecteuren. Die positie van 4 clusterdirecteuren die verdwijnt. En daar komen 2 bestuurders voor terug. Dus het wordt niet een extra zware top. Dus toestanden als de Zuidas of dat soort van de werkvloer losgezongen bestuurders, dat kan niet aan de orde zijn. Het blijft heel dicht op elkaar, alleen het wordt geprofessionaliseerd.
Goed, dank u wel. Dan nog een slotvraag van mevrouw Van Alphen.
Ja, er is nog niet ingegaan op 2 kleine dingen. Artikel 48 lid 2.7 van de WPO zegt gewoon dat die statuten van de stichting slechts kunnen worden gewijzigd met instemming van de gemeenteraad of de gemeenteraden. Dus volgens mij kunnen we gewoon helemaal de statuutwijzigingen niet delegeren aan het college. Dus nou, in ieder geval zou ik dat niet willen. Dus ik zou dat juridisch gewoon nagekeken willen hebben. En ik had ook, volgens mij moeten we nog even een strikte vervanging, want in het stuk staat dat het alleen het benoemen van bestuursleden, dat die taak naar het intern toe zich gaat. Maar het is benoemen, ontslaan en schorsen van de bestuursleden. Daarom had ik eventjes die schriftelijke vraag gesteld, omdat het fout staat in het stuk, zeg maar.
Ja, dank u wel.
En als stel nou dat die statuten van de stichting echt alleen maar gewijzigd kunnen worden naar instemming van de gemeenteraad of de gemeenteraden, dan zie ik gewoon echt geen nut om benoemen, ontslaan en schorsen van de Raad van Toezicht naar het college te laten gaan. Dan zeg ik gewoon, hou alle 4 de bevoegdheden gewoon bij de Raad.
Okay, dank u wel.
Voorzitter, nou word ik bijna uitgenodigd of uitgedaagd om een juridische discussie met een jurist aan te gaan.
Ja, dat zou ook kunnen zeggen, het kan gemandateerd. Of, ja, ik wil het gewoon
niet. Wacht even,
ik wou het anders zeggen. Ik ga geen juridische discussie aan. Wat we gedaan hebben, dat is dat we de juristen aan alle kanten gevraagd hebben. Dus de juristen van de VO-raad, de jurist, oh, sorry. Ja, en onze eigen juristen om te kijken of deze constructie kan. En het antwoord is ja. Zo is het ons geworden. En op basis van de juridische adviezen die we gekregen hebben, hebben we het vervolgens zo voorgesteld. Dat is iets anders dan een beleidsmatige discussie die u kunt voeren, willen wij in de rolverdeling tussen college en raad het zo geregeld hebben. Maar dat is een beleidsmatige discussie. Maar juridisch is ons verzekerd, kan het wel degelijk zo. En zo heeft IJsselstein er ook toe besloten.
Goed, dan hebben we hiermee de discussie afgerond en gaan we kijken of het een hamerstuk dan wel bespreekstuk is. Per fractie gaan we dat doen. D66. De fractie van de Zalm. Partij van de Arbeid. De VVD?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik naar aanleiding van de onderbouwing van meneer De Vries toch wel overtuigd ben dat en alle vertrouwen heb hierin. Dus voor mij is het hamerstuk.
Ieders Belang?
Hamerstuk.
ONS?
Hamerstuk.
VSP? U leest het nog wel voor u naar de raad komt. Nou, prima. We zullen merken. GroenLinks, SP, ChristenUnie,
Hamerstuk,
CDA.
Hamerstuk.
En dan hebben wij 2 bespreekstukken en de rest vindt het een hamerstuk. Dus dan is het een hamerstuk. Dank u wel. En dan gaan we naar het volgende punt. Dat is de rondvraag. Er is een rondvraag door GroenLinks ingediend op... Wat zeg je? Op het terrein van de Wil. En de heer Gadella is aanwezig om te reageren op uw rondvraag. Ik geef u de gelegenheid de rondvraag te stellen.
Dank u wel. Ik ga gewoon naar IJssel stellen.
Oké, dank u voorzitter. Het zijn in feite 4 vragen. Zal ik ze allemaal in 1 keer doen?
Ik heb er niets van gezien. Ik stel voor dat we dat doen, want het is een samenhangend pakket, denk ik.
Ja, klopt. Ja. Ja. Dit is natuurlijk sinds 1 mei zou de Wil operationeel moeten zijn. Dank u. En wij vangen allerlei geluiden op dat dit nog niet het geval is. Dus wij wilden daar graag een toelichting op. Ook omdat we natuurlijk als raad als voorwaarde hebben gesteld dat het inderdaad per 1 mei daadwerkelijk operationeel zou zijn. En mensen niet op wachtlijsten terecht zouden komen. Telefoontjes die niet beantwoord worden.
Momentje,
mensen die kwijt
momentje.
Zijn.
Dames en heren op de tribune. Mag ik even uw aandacht voor de mensen die spreken? Het is een zeer goede akoestiek in deze zaal. En als u fluistert heb ik daar last van. Dank u wel. Gaat u verder.
Dank u. De tweede vraag daarop aansluitend is... er zouden hier 150 werkplekken gerealiseerd worden voor de Wil. Ook daar horen wij geluiden van dat dit nog niet het geval is... en dat mensen ook gedwongen worden eigenlijk om thuis te werken. Dus nou ja, goed, we willen natuurlijk weten of het klopt en zo ja, wat hier dan de oorzaak van is. Aansluitend daar weer op zijn er natuurlijk wel een aantal werkplekken gerealiseerd... met name ook beneden in de Oude Gijnzaal en de Burgerzaal... En daarvan hebben we ook begrepen dat de andere bewoners van het stadshuis... dus de bibliotheek, de wereldwinkel, de Oude Gijnzaal zelf... het stiltecentrum, Movactor en ook de Kom... klagen over het ontbreken van de communicatie hierover. Dus ja, onze vraag is ook... op welke manier gaat het college hier veranderingen aanbrengen? Omdat ook de bibliotheek, maar ook, naar ik begreep, de Kom... bijeenkomsten hadden gepland in de Oude Gijnzaal en de Burgerzaal... die dus nu niet door kunnen gaan. Dus zij moeten al elders hun hel gaan zoeken. En vragen ze ook of daar nou ja, kosten aan verbonden gaan worden... die de gemeente moet gaan compenseren. En de laatste vraag, die gaat meer uithuizig. Het UWV is nu verhuisd naar Utrecht... en over voor een bepaalde groep werkzoekenden... En het gaat juist om een groep werkzoekenden, laag opgeleide, die vaak op een minimum inkomen echt helemaal zitten en ook in de schuldhulpverlening zitten en daardoor ook niet hun OV-chip bijvoorbeeld kunnen opladen. Dus de vraag is ook of er een mogelijkheid is voor deze groep om hun OV-kosten op een bepaalde manier gecompenseerd te krijgen, zodat ze wel naar het UWV kunnen gaan. Want als daar een oproep voor komt en ze komen niet opdagen, omdat ze het niet kunnen betalen, krijgen ze weer een strafkorting. Dus dat leek ons ook niet helemaal de bedoeling. Dus graag daar een reactie op.
Dank u wel. Woordjes aan wethouder Gadella.
Uw eerste vraag over de operationaliteit van Wil. Per 1 mei 2013 is de Wil volledig operationeel. En wordt de dienstverlening aan de klanten dus gewoon gecontinueerd. Er zijn geen oplopende wachtlijsten. Nou, wat u aangeeft, er zijn uiteraard wel wat aanloopproblemen in een nieuwe organisatie waar vanuit 5 gemeente medewerkers bij elkaar gebracht worden. Het heeft te maken met nieuwe plekken, het herverdelen van klanten over nieuwe medewerkers. En we hebben ook wat problemen met telefonische bereikbaarheid gehad, waardoor we de frontlijn met enige uitbreiding hebben versterkt. En die problemen in onze ogen nu een redelijk geringe en tijdelijke impact hebben. klanten die problemen hebben, die worden meteen goed geholpen. Ik heb op basis van de vragen die u gesteld heeft ook even nagegaan. Loopt eventueel de betalingscontinuïteit? Hè, want dat is denk ik het eerste en belangrijkste punt direct. Loopt dat gevaar? Nou, die run is mij gegarandeerd dat dat zonder problemen gaat geschieden. Of geschied is. Dan de tweede vraag. Klopt het dat de geplande 150 werkplekken niet gerealiseerd zijn? Dat klopt, want er zijn geen 150 werkplekken gerealiseerd. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. We werken op basis van een programma van eisen dat afgeleid is van het nieuwe werken dat we hier doen. En daar is 92 werkplekken zijn daarop gerealiseerd. Daarnaast zijn er plekken op de beursvloer, in het workshopcentrum en bij de diverse gemeenten is er ook in huis voor hun lokale dienstverlening zijn er werkplekken. Maar 150 werkplekken, zoals u in uw vraag stelt, daar is nooit sprake van geweest. Ik kan daar wel iets verder, iets nader op ingaan. De flexfactor is 75% en dat is conform de flexibiliteitsfactor die we hier ook in huis hanteren. Dus wel zo dat de eerste dagen vrijwel alle medewerkers hier geweest zijn. Omdat met een nieuwe start het van belang is dat je allemaal bij elkaar bent. En die volle bak heeft wel tot enige aanpassing geleid. Maar in de normale situatie wordt ook thuiswerk meegenomen. Dat is geen gedwongen situatie. Waar wij naar streven is dat direct klantgerelateerde contacten, dat die via de werkplekken hier georganiseerd worden. En daar waar dat mogelijk is, ook thuiswerk tot de mogelijkheden behoort. En de aanloopproblemen die daar omheen spelen, die hebben eigenlijk in ongeveer dezelfde orde van grootte gespeeld als toen wij hier het stadhuis betrokken hebben. Dat is een proces dat vrij snel opgelost is. We horen in de rest van het stadhuis over die 75% norm niet of nauwelijks problemen meer. Dan heeft u een vraag gesteld over de bewoners van het stadhuis die problemen zouden ondervinden doordat ruimtes die zij gereserveerd hadden door de wil in gebruik genomen werden. Ook daar heb ik even dat heb ik even voor u nagetrokken. Het tijdelijk gebruik van de Oude Gijnzaal als kantoorruimte door de gemeente, dat is van tevoren afgestemd met de partners in het stadhuis, met de bibliotheek, Mofactor en de Wereldwinkel. Afgesproken is daarbij dat de gemeente voor activiteiten die partners in de Oude Gijnzaal had willen plannen of in de directe omgeving van het stadhuis, vervangende ruimte wordt daar georganiseerd zonder extra kosten, wordt dat gedaan. Daar wordt ook gebruik van gemaakt. Zo hebben de bibliotheek, Mofactor, de Wereldwinkel van ruimte elders in het stadhuis gebruik gemaakt en staan nog een aantal reserveringen gepland. Insteek van onze supportdesk is om met de partners zoveel mogelijk van dienst te zijn en dat dat zonder extra kosten gaat. We proberen de tijdelijke overlast tot een minimum te beperken. Ik heb wel gemerkt dat communicatie niet overal vlekkeloos verlopen is en dat signaal dat hebben we ook onder aandacht gebracht. Dan de UWV is verhuisd naar Utrecht, geeft u aan, en daardoor zou Nieuwegeinse cliënten die van UWV-dienstverlening gebruik moeten maken. Geeft u aan dat er extra kosten in de vorm van mogelijke OV-kosten aan de orde zou kunnen zijn, waar u vraagt of dat bijvoorbeeld via bijzondere bijstand kan worden gecompenseerd. Daar het volgende over. Op zich is het begrijpelijk dat een verhuizing kosten voor minima met zich mee kan brengen. In de bijstandsnorm is ook voor personen onder bewind en voor personen onder bewind zijn in de algemene kosten is een bestaand bedrag voor restkosten begrepen. Dat is overigens niet nader gespecificeerd. personen dienen die kosten zelf te voldoen voor bijvoorbeeld een bezoek aan het UWV. Normaliter gaat Wil ervan uit dat deze personen over een fiets beschikken en daarmee naar Utrecht kunnen reizen. Utrecht-Zuid. Voor deze kosten is geen bijzondere bijstand mogelijk. In zeer bijzondere gevallen kan dat natuurlijk bekeken worden. Of het UWV zelf reiskostenregelingen heeft, dat is bij de Wil niet bekend en is ook in feite een verantwoordelijkheid van de Wil. Ik heb ook nog even nagegaan van zijn er nu situaties denkbaar waar vanuit Nieuwegein faciliterend opgetreden kan worden? Nou, een hele hoop dienstverlening van de UWV gaat tegenwoordig per computer, met internet. We hebben hier een aantal computers staan bij de Wil die ook voor de servers die per computer geleverd wordt, waar de UWV steeds meer op overgaat, die van hieruit kunnen plaatsvinden. Dus voor heel veel zaken kan men gewoon hier terecht. En wanneer er een helpende hand geboden moet worden, dan kan dat van hieruit plaatsvinden. Dat waren mijn antwoorden.
Goed, dank u wel. Nog één reactie daarop, mevrouw Kotkamp.
Nou, dank voor de beantwoording. Een aantal zaken helder. Een aantal zaken zullen we daar misschien een klein beetje van mening over verschillen. Met name het laatste punt. U geeft aan dat mensen op de fiets kunnen. In theorie ben ik het daar ook wel mee eens. Maar de afgelopen week kwam ik een soort van casus tegen van iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Dat mogen we tegenwoordig niet meer zeggen. We kijken vooral naar wat mensen kunnen. Maar deze mevrouw kan niet met de fiets, gewoon vanwege gezondheidsredenen. Staat onder bewindvoering, heeft geen eigen pinpas en kan dus niet met de tram naar het UWV. Waar ze voor gesprek werd opgeroepen. Waar ze dus niet naartoe kon komen, heeft ze aangegeven dat ze dat niet kon. En zei van ja, u moet het toch regelen, want anders krijgt u een strafkorting. Ja, dat vind ik dan toch wel een beetje schrijnend. Dus ja, ik zou inderdaad vragen of voor dit soort gevallen, waar kan zo iemand dan terecht?
Ik vind dat lastig om aan te geven, omdat in principe dit natuurlijk een bevoegdheid van het UWV is en een verplichting van de cliënt of degene die dat contact met het UWV heeft. Ik heb aangegeven dat in bijzondere gevallen wij kunnen bekijken of die bijzondere bijstand ervoor in aanmerking komt. Maar in principe is het een verantwoordelijkheid van de cliënt zelf.
Ik zag nog één vinger. Als ik even rondkijk, dan zie ik de heer De Wild.
Ja, dank
dat
u wel.
Is dan de laatste vraag hierop. Ja.
Ja, en is niet op dit punt een ander punt van de beantwoording van zojuist. De wethouder gaat, het is voor de precieze onder ons, maar laat ik dat nou eens een keer wezen. De wethouder gaf aan dat er zijn geen oplopende wachtlijsten. Dacht ik, ja, zijn er nou wel wachtlijsten die niet verder oplopen of zijn er helemaal geen wachtlijsten? En we hebben daar namelijk wel met elkaar afspraken over gemaakt in de diverse stukken en beleidsvoorstellen. Dus wat bedoelde de wethouder te zeggen met er zijn geen oplopende wachtlijsten?
Kijk, dat ik u niet onder de rekkelijke mag rekenen, dat was mij uit de achtergrond waar u vandaan komt al helemaal duidelijk. Wanneer we het hebben over wachtlijsten, is mijn beantwoording geweest van zijn er nu wachtlijsten ontstaan doordat Wil in een operationele fase terechtgekomen is. Dat is niet het geval dat we rond bijvoorbeeld schuldhulpverlening wachtlijsten hebben. Dat is u bekend en daar heb ik in de raad van, of de commissie, heb ik daar ook een toezegging gedaan op een vraag die door meneer de heer Houwer of mevrouw Van Alphen gesteld is. En daar is de afspraak gemaakt, als dat aan de orde is, dat ik de raad daarover informeer.
Goed, dankjewel. Dan hebben we de rondvraag gehad en ga ik de vergadering sluiten. En over een kwartier start hier de volgende bijeenkomst over